Luisteraars, welkom wederom bij een nieuwe TP Talks, de podcastserie van Telecom Paper. Elke week weer met een bijzondere gast. En we zijn blij dat we deze keer Edo Kweldam hebben van Kai Harderwijk. Misschien een beetje te vergelijken met Asterix en Obelix in Frankrijk, denk ik, het dorpje. Maar dat zal straks na de podcast wel duidelijk zijn of dat zo is. Edo, welkom.
Dankjewel.
Ik begin altijd even met de vraag, wie is Edo?
Edo is directeur van Stichting Kai Harderwijk. Ja. En Kai Harderwijk is een van de overgebleven zelfstandige kabelbedrijven in Nederland. Opgericht in 1975, bestaan inmiddels dus ook 50 jaar. Opgericht om de antennes van de daken af te halen. We hebben inmiddels een glasvezelnetwerk liggen in de gemeente Harderwijk. En bedienen bedrijfterreinen in de regio met zakelijk glasvezel. We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Wij hebben als doel het maatschappelijk belang te dienen. En wij hebben een open netwerk, infrastructuurscheiding. Wij hebben alle woningen in de gemeente aangesloten. Wij hebben 99% ook daadwerkelijk aangesloten. En wij bedienen 97% van die woningen met geactiveerde aansluitingen. Met de verschillende providers die van het netwerk gebruik maken.
Ja, oké. Okay. En dan mis ik denk ik 2000 ongeveer, niet? Of nou, 2%, laat ik het zo zeggen.
Ja, dus de laatste. Nou, het is 1%. Oh. De paar, zeg maar 2% die nog op dit moment geen gebruik maakt. Nou, en dat kunnen mensen zijn die ofwel. Nou, er zit ook bijna niks meer op de ADSL-kabel. Want eigenlijk zijn die ook allemaal overgezet naar glasvezel. Maar misschien mensen die iets draadloos doen of mensen die het gewoon niet hebben. We zitten ook op de Veluwe, dus dat zou ook nog kunnen.
Ja, oké. Okay. Hey, maar dus een felicitatie is op zijn plek, hè? 50 jaar besta je.
Ja.
Is het feest al gevierd?
Nee, het feest moet nog gevierd worden. Dus Wij moeten dit jaar nog gaan uitpakken voor de inwoners van de gemeente Harderwijk.
Ja, oké. Okay. Hey, misschien nog even terug, hè? 50 jaar is lange tijd. Ik kan uit mijn jeugd nog herinneren dat we naar de antennes eraf gingen. Er werd dan kabel aangelegd. Wanneer zijn jullie begonnen met het verglazen van het netwerk? En welke keuzes gingen daar vooraf eigenlijk?
Nou, wij waren natuurlijk, zoals alle andere kaaien, bedienden wij iedereen via de coax. En boden we tv aan. Ik ben zelf in 2006 in de functie van directeur gekomen en we hebben eigenlijk in 2007, 2008 hebben wij een nieuwe koers ingeslagen waarbij wij gekeken hebben naar onze positie in de markt en zeiden nou wij zijn klein, voor diensten heb je schaal nodig, voor infrastructuur heb je eigenlijk nodig dat iedereen het gebruikt. Ja. Dus toen hebben we gezegd nou onze doel voor de toekomst is dat anderen die infrastructuur ook gaan gebruiken en onze gedachte daarbij was dan moeten we ze ook niet in de weg zitten, dus wij trekken ons eigenlijk min of meer terug op die infrastructuur. En ons belang wordt dat anderen die infrastructuur gaan gebruiken. Ja. Dus dan zitten we ze ook niet in de weg. En die koers is 2008 ongeveer ingezet. En toen was het nog op het coax-netwerk, op het DOCSIS-platform, wat ook open werd gesteld, waar bijvoorbeeld ook Solcon op actief werd. Delta Fiber, die toen ook al de coax gebruikte met eigen apparatuur. En in 2011 zijn we gaan verglazen. En in 2014 hebben wij KPN als huurder erbij gekregen op het glasvezelnetwerk. Ja. En nou ja, goed, de keuze voor glasvezel was echt al ingegeven door de investeringshorizon, waarbij wij als stichting de horizon heel ver weg hebben liggen. En hebben gekeken, nou met coax kan je prima meekomen, want technisch kan het met coax. Hm. Maar dan blijf je investeren tot het einde der dagen, is ons gevoel. Ja. Terwijl je als je één keer in glasvezel investeert, dan ben je klaar. En dan zijn de investeringen veel beperkter. Het beheer is simpeler, onderhoud is simpeler. En dat zien we nu ook.
Ja, dus terugkijkend is het een goed besluit geweest, om zo te zeggen. En het feit dat alles beter, makkelijker, simpeler en goedkoper is, dat vertaal je dan naar de wholesaleprijs toe van de partij die op jouw netwerk zitten.
Ja.
Ja. En die verhouden zich ten opzichte van KPN wholesale tarieven?
Ja, goed, denk ik. Ja.
Ja. Ja. En de prijs wordt natuurlijk bepaald op wat jullie nodig hebben om het netwerk in de lucht te houden. Ja. Volgens mij zei je, je hebt 4 mensen in dienst als het ware.
Ja,
dat is natuurlijk
compacte
niet veel.
Organisatie.
Compacte organisatie. Ja. En ik trigde even op wat je net zei over, we begonnen met open netwerken op DOCSIS.
Ja.
Ik dacht dat dat niet mogelijk was, open netwerken op DOCSIS.
Nou, dat wij hebben laten zien dat dat wel kon. Wij zijn, dat was alweer 2010. Toen hebben wij toen was DOCSIS 3.0, was toen net nieuw.
Ja.
En wij zijn toen gestart met een doxesplatform waarop we ook eigenlijk op een soort beetje technische kreet, maar een beetje laag 2-achtig toegang verleenden tot het doxesnetwerk. En waarbij wij ook symmetrisch 100 megabit boden, wat op dat moment ook wat tot in Amerika zelfs nog nieuw stukjes heeft opgeleverd, want dat was heel bijzonder. Ja. Daar waren we de eerste mee in de wereld. En dat was een open netwerk met 100 megabit symmetrisch, waarmee we ook een goed antwoord hadden op de glasvezel die op dat moment werd uitgerold.
Ja, ja, en het DSL wat er toen lag was natuurlijk maximaal 80, 90, 100 megabit.
Ja, dus, en de gedachte bij het DOCSIS platform was toen van, nou, we kunnen nu de mensen bedienen en we gaan langzaam gaan we verglazen.
Ja, hè, dus de discussie die in de industrie altijd al jaren speelt van, moet het netwerk van Vodafone open, ja of nee? En kan het ja of nee? De antwoord van kan het is gewoon ja, begrijp ik. Hè?
Het kan wel.
Ja, ja, het is een kwestie van willen misschien of niet. Ja. Misschien een hele gekke vraag, maar zou het goed zijn voor de concurrentie als Vodafone netwerk open zou zijn?
Nou, dat is natuurlijk op zich een lastige vraag, maar ik denk dat KPN heeft laten zien dat het ook kan helpen. Ik bedoel, het was in eerste instantie natuurlijk niet heel welkom, maar ik denk dat de positie van KPN op dit moment beter is, doordat ze ook wholesale verlenen aan de markt.
Ja, je kunt beter 10 partijen reclame maken voor één netwerk dan één bedrijf reclame maken voor één netwerk. Hè. Ja. Dus jullie zijn in principe de wholesale aanbieder en alle providers zitten gewoon op dat netwerk. Er is nooit iemand geweest die zei van, goh, we gaan het netwerk dubleren in Harderwijk.
Nee, die is er niet geweest. En nee. Onze taak is natuurlijk om het in Harderwijk aantrekkelijk te houden dat het ook niet hoeft.
Ja.
Het mooie is dat we op dit moment ook in de nieuwbouwgebieden sinds 2014 ligt ook echt maar één infrastructuur naar de woningen toe. Dus daar is niet nog een infrastructuur naast gelegd. Geen koper, geen coax. Gewoon één glasvezelkabel, één FTU. En iedereen kan krijgen wat hij wil.
Ja.
Behalve Vodafone Ziggo, want die zit niet bij ons op het netwerk.
Nee, en dat heb je wel gevraagd, denk ik aan ze, of niet?
Ja, dat hebben we zeker gevraagd. En ze mogen er gisteren op, maar
ze zijn natuurlijk recent ook begonnen met het zelf uitrollen van glasvezel in nieuwbouw. Ja. Zie je dan dat er in jullie nieuwbouw 2 glasvezels komen? Eentje van Vodafone Ziggo en eentje van jullie?
Nee, want zij leggen alleen maar aan in hun eigen verzorgingsgebied.
Ja.
En dat is
logisch.
De oude kabelgebieden. En wij zijn dat Gallische dorpje in dat kabelgebied waar de coax, de kabel van KPN de wijk ligt. Dus Vodafone Ziggo is ook gewoon niet actief in Harderwijk. Dus
nee.
Ze zouden actief kunnen worden door onze glasvezel te gebruiken.
Ja, in ieder geval 23.000 huizen die ze weer als klant kunnen bedienen. Maar ze doen nu ervaring op hè, om diensten aan te bieden over glasvezel. Dus dan als ze dat eenmaal in de vingers hebben, kunnen ze jou bellen en zeggen, goh, kunnen we ook bij jou terecht?
Ja, wij hopen inderdaad dat voor hun de stap wat makkelijker gaat worden, omdat ze nu ook op glasvezel actief gaan worden.
Ja.
Dus ja.
Oké. Okay. Hey, en jullie zijn eigenlijk voor de bevolking van Harderwijk onzichtbaar, of?
Ja, wij hebben zeg maar, wij zijn natuurlijk heel relevant met dat netwerk. Want ik gaf net aan, elke woning heeft het, iedereen gebruikt het zo ongeveer. Maar ze zijn klant bij een provider. Ja. Dus ondanks dat wij heel relevant zijn, zijn we ook misschien wel iets onzichtbaar. En dat is natuurlijk wel iets waar we over nadenken. Dus wij proberen zeg maar vooral maatschappelijk ook wel van nut te zijn. En een functie die we ook aan het netwerk toebedicht is dat we het als Living Lab beschikbaar willen stellen, bijvoorbeeld voor innovatieve ontwikkelingen. We hebben afgelopen paar jaar zijn we ook een soort Kai Challenge gestart om innovatieve ideeën op te halen die dan echt in een proeftuin in een daadwerkelijke live omgeving mogen testen.
Oké. En noem eens eentje die in het oog springt voor jou.
Nou, we hebben naast het glasvezelnetwerk ook nog een LoRa-netwerk actief gemaakt. En bijvoorbeeld een hele leuke, de winnaar van vorig jaar was een vochtsensor die bij de bomen in de grond wordt gedrukt, waardoor ze alleen maar naar de boom gaan rijden als die water nodig heeft. En dat scheelt uiteindelijk weer ritjes van de gemeente en het scheelt dode bomen.
En die dingen staan nu nog steeds allemaal in de gemeente? Of?
Ja. De gemeente heeft inmiddels honderden sensoren actief. Ja.
Oké, ik hoor niet zo vaak meer dat iemand een LoRa-netwerk nog onderhoudt. Is dat niet de enige in Nederland, denk ik, nogal wel?
Nee. Er zijn meer plekken waar het actief is. En er zijn natuurlijk tegenwoordig meer IoT-netwerken.
Ja.
Het aardige van het LoRa-netwerk in Harderwijk is dat het gratis toegankelijk is. Dus iedereen mag het gebruiken, kan het gebruiken. En er worden geen bedragen per sensor voor gerekend.
Nee, oké. Okay. Hey, nu komen we natuurlijk uit een sector waar we één telecomoperator hadden, KPN vroeger. En we noemen dat vroeger dan de monopolist. En dat werd allemaal geliberaliseerd, omdat we dachten dat is beter voor de innovatie. Dacht is denk ik wel waarheid geworden. We zien innovatie gaat razendsnel. Hoe zorg je nou dat jouw netwerk of jullie netwerk up to par blijft of misschien wel beter is dan dat?
Ik denk dat wij vooral nadenken. Kijk, wij zijn natuurlijk een stichting. Wij hebben een infrastructuur liggen. Maar wij kijken wel naar hoe wij attractief blijven voor de markt. Uiteindelijk weten we ook dat we ons wel moeten blijven onderscheiden om een aantrekkelijkheid te houden in de markt. Dus wij blijven gewoon nadenken over hoe kunnen we dat efficiënt en goed en innovatief blijven doen.
Ja. En dat is dus bijvoorbeeld 2 gigabit aanbieden of 8, of is dat nog niet mogelijk bij jullie?
Nou, wij hebben zeg maar, het aardige is dat wij natuurlijk zowel een eigen actieve laag hebben waar providers op actief zijn, maar KPN en Delta Fiber hebben hun eigen apparatuur.
Ja.
En nou, je ziet dat die ook weer zelf XGS-PON gaan uitrollen. Dus zo blijven eigenlijk alle mogelijke diensten komen op die manier ook beschikbaar. Dus wij hebben zelf, onze eigen actieve laag is nog steeds 1 gigabit.
Ja.
En ook daar zullen we met XGS-PON aan de gang gaan. Maar ja, we hoeven er ook niet mee voorop te lopen, omdat er natuurlijk andere partijen zijn die dat ook gewoon weer kunnen doen op het netwerk.
Ja. Maar in jouw exploitatie houdt natuurlijk rekening mee met investeringen die je moet doen.
Zeker. Ja, ja.
Dus,
ja.
We hadden het al een beetje over het wholesale netwerk, dus de wholesale tarieven, hoe ze zich verhouden op ten opzichte van KPN. Ik doe het even uit mijn hoofd hoor, maar er is geen prijsdifferentiatie naar de retailkant toe of ze op jouw netwerk zitten of in de buurgemeente.
Wij proberen dat natuurlijk wel aantrekkelijker te maken. Dus, ja. En uiteindelijk hebben we ook een goede netwerkbezetting. Dus daar kan je ook wat mee. Dus ja, wij zijn zeker aantrekkelijk met onze nettarieven.
Ja, ja, nou zeg je het woordje aantrekkelijk. Als je kijkt naar de huidige markt, wordt er redelijk wat geconsolideerd en gekocht. Hè? KPN die koopt Youfone en hier en daar nog wat glasvezelnetwerken. Zijn jullie te koop?
Wij zijn niet te koop. Dan hadden we al verkocht geweest. Ja. Er zijn natuurlijk de nodige rondes geweest in 1998 toen de kabel werd verkocht in grote getalen. En toen hebben we er ook serieus naar gekeken. Toen heeft het bestuur zich daar ook over gebogen. En die hebben de conclusie getrokken dat een inwoner daar niet per se beter van wordt. En wij denken dat we dat tot nu toe ook kunnen zeggen dat dat zo is. Dus ja. Dat we vooral moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn.
Ja, maar elk jaar krijgen we wel een paar mensen langs van kunnen we hier kopen? Of?
Nou, kijk, als wij zeggen dat we willen verkopen, dan denk ik dat het morgen verkocht kan zijn.
Ja.
Alleen we willen niet verkopen.
Nee, en de inwoners van de gemeente willen ook niet verkocht. Althans, wil ook niet dat het verkocht wordt.
Nee, kijk, ja. het leuke is dat je ondertussen natuurlijk echt een bijzondere positie krijgt. En dat mensen in Harderwijk zich dat ook wel gaan realiseren. Dat het iets bijzonders is wat we hebben in Harderwijk.
Ja. In de voorbespreking hadden we het even over de consolidatie in de glasvezel. En toen viel het woordje 200.000 lijnen nog.
Ja.
Waarbij Delta graag iets wil verkopen aan Glaspoort. Althans, ik neem aan dat het allemaal graag is en dat de twee partijen iets een deal willen sluiten. Volgens mij is er nog geen uitspraak van ACM. Het loopt al meer dan bijna een jaar volgens mij. Wat is jouw mening daarover?
Ik zie ook dat ze dat willen. En ik zou het heel jammer vinden als het afgeketst wordt, omdat er vanuit marktoverweging wordt gezegd dat het niet moet kunnen. Want het zou zonde zijn als de gedachte is dat er een netwerk naast moet komen te liggen, dus dat ze het niet mogen verkopen, waardoor er eigenlijk wordt aangestuurd op overbouw. Terwijl onze mening, en nou, ik denk dat we het ook laten zien met ons netwerk, dat overbouw eigenlijk gewoon zonde is. Het is gewoon niet nodig.
Ja, maar KPN kan ook, of Glaspoort in deze, die kan ook zeggen, goh, wij willen graag daar actief zijn. Weet je wat, we bellen even bij Kai Harderwijk hoe dat gaat met het wholesale en we doen het daar ook. Dus Delta blijft gewoon eigenaar. Die discussie loopt niet?
Ja, dat weet ik natuurlijk niet. En kijk, ik kan me voorstellen dat daar zeker over na wordt gedacht. Delta is daar actief, dus die zal er ook actief willen blijven. Dus ik ga er vanuit dat daar ook over gesproken wordt. En dat het vooral een discussie is of dat er vanuit overheidswegen wordt gezegd van het is wel of niet goed voor de markt dat het gebeurt.
Ja, en, ik denk dat iedereen die rationeel nadenkt, is het goedkoper om 1 netwerk in de grond te leggen en dan 2 of 3 naast elkaar, laat ik zo zeggen. Hè? Ja. We hebben natuurlijk in Nederland bewust gekozen ooit voor concurrentie op infrastructuur. heeft ook een hoop goeds gebracht, om het zo maar te zeggen. De grootste angst is natuurlijk dat iemand een monopoliespel gaat spelen, omdat hij die ene lijn beheerst. Hoe denk jij dat dat voorkomen kan worden? Of wat zijn jouw gedachten daarover?
Nou, kijk, inderdaad is de situatie natuurlijk in de rest van Nederland anders als in Harderwijk, waar een stichting zonder winstdoel een infrastructuur beheerst. Ja. Maar in de rest van Nederland, als daar één infrastructuur zou zijn en je zorgt dat dat goed inzichtelijk is, ja, dan zou ik toch denken dat je met regulering ook heel veel kan doen. En ik denk dat je het voordeel wat je haalt uit infrastructuurconcurrentie, volgens mij wordt dat niet gedaan door de dubbele kosten die je maakt om twee netwerken neer te leggen. Ja. Je bent eigenlijk altijd duurder uit.
Ja, sowieso. Hè. Maar dus eigenlijk zeggen, gewoon indien er de goede safeguards zijn dat het niet misbruikt wordt, het netwerk. Ja. In een bepaalde zin zou je het gewoon doordoen moeten laten gaan. Dan moet je eerlijk zeggen dat ik zit, van de week was natuurlijk veel ophef in de pers over EasyPark bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt.
Ja.
En dat is natuurlijk een typisch voorbeeld van kralenrijgen. Hè? We kopen heel veel concurrenten op. En op een gegeven moment, als we een zekere marktgrootte hebben, dan gaat de prijs naar volgens mij maal 8 keer ongeveer. Ja. Kijk, dat is natuurlijk een misbruik van je positie maken in mijn optiek.
Ja.
En dat moet natuurlijk ten alle tijde worden voorkomen.
Nou, dat is zeker ook waar. En kijk, mijn angst voor de toekomst is wel dat er heel weinig dienstaanbieders overblijven. Heel weinig marktpartijen die ook het verschil kunnen maken ten opzichte van die andere marktpartijen. Ja. Want dat is ook wel een beweging die we zien ontstaan. We zien dat er steeds minder kleine providers zijn. Ze worden verkocht. Ze stoppen er gewoon mee. En je ziet ook dat de drempel om als nieuwe provider te beginnen best wel hoog is, want er staan eigenlijk geen nieuwe providers meer op. Dus de verschraalt wel wat in de markt. En nou, ook vanuit zo'n open netwerk gedachte is dat natuurlijk wel weer een zorg. In de zin van, je kan een prachtig mooi open netwerk hebben, maar dan moet er wel wat te kiezen zijn op dat netwerk.
Ja, straks is er nog één partij actief op jouw netwerk, KPN, even in extreme trekken. Ja. Ja, dan wordt de onderhandelingsprecies toch wat anders, denk ik.
Nou, dat. Maar ook even gericht naar een inwoner. Wat schiet een inwoner er dan nog mee op? Dat is natuurlijk ook de vraag.
Wat is de reden dat de kleinere partijen zeggen, nou, ik stop ermee, ik vind niet meer in.
Je ziet dat er de onderhandelingspositie slechter wordt. Kijk, wij hebben een keus gemaakt om niet met die dienst actief te zijn. Maar op het moment dat je wel met dienst actief bent, en met name tv-zenders, content, dan moet je inkopen. Dan gaat het over een onderhandelingspositie. En naarmate er steeds minder kleine providers overblijven, wordt die onderhandelingspositie er zeker niet beter op. We zitten met die kleintjes, zijn we weer allemaal aangesloten bij EnnoConnect. Nou, daarmee kan je nog een beetje de gelederen sluiten. Maar wij zien ook dat daar ook weer partijen weg aan het vallen zijn van die kleinere leden. Dus die positie wordt daar niet beter mee richting de toekomst.
Ja, maar hoeveel partijen zitten überhaupt op jullie netwerk nu?
Nou, wij hebben zo'n 8 partijen hebben we een directe huurovereenkomst. Dus die nemen echt direct bij ons af, waarbij KPN Delta met hun eigen apparatuur erop zitten. Ja. En dan hebben wij nog kleinere providers die via de actieve laag toegang hebben. En zoals bijvoorbeeld een Plink, Solcon overigens ook nog, lokale provider, Fiber Nederland. Glasnet die op die manier toegang heeft. En daarnaast hebben alle partijen die over het WBA van KPN en Delta Fiber leveren, hebben ook gewoon toegang tot de klant in Harderwijk.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben eigenlijk alle providers van Nederland toegang tot de klanten van Harderwijk, tot de inwoners van Harderwijk, behalve dus Vodafone Ziggo.
Ja. Ja. Nou, maar die gaan straks bellen. Dus het gaat vast
leuk.
Ja. Hey, maar dus, je ziet dus, de kleintjes vallen langzamerhand weg. En dat is natuurlijk een trend die al een tijdje gaande is. KPN die houdt zijn markt een heel keurig op peil door af en toe wat te kopen. Want uit zichzelf is het vrij lastig voor ze om hun marktendeel te behouden. En die kleintjes worden denk ik ook er een beetje uitgesqueezed door de enorme promotie in de markt op dit moment. Hè, wat voor de grote bedrijven misschien wat makkelijker te dragen is dan voor kleintjes. Hè. Ja. Ik weet niet wat je op jouw netwerk allemaal tegenkomt, maar 6-9 maanden, afhankelijk van de contractsduur. Dat is natuurlijk, het wordt niet korter op, laat ik het zo zeggen.
Nee, dat klopt. Het is voor, dat is ook denk ik heel lastig als kleinere partijen om je daarmee te onderscheiden. Je ziet dat de grote partijen op dit moment eigenlijk markt kopen, min of meer. Ja. En aan de voorkant gewoon wat weggeven om op de langere termijn die klant vast te houden. En dat gaat echt om serieuze bedragen. En dat is voor de mensen, nou bij ons op het netwerk is dat natuurlijk allemaal prima, want die profiteren ervan. Maar voor de langere termijn betekent dat weer dat toch misschien die grote dan alleen overblijven. Ja. Wat dan voor de langere termijn toch weer niet de beste oplossing is. Maar inderdaad worden bedragen, tv's, playstations, alles wordt weggegeven. Dus dat gaat wel hard, ja.
Ja, dat is de dynamiek van de ding. En dan zit het natuurlijk in Nederland ook nog een keer met de glasvezelpartij die massaal uitgerold hebben. Dit jaar of afgelopen jaar was dat wat minder, maar volgens de informatie zijn er bijna een 500.000 huizen overbouwd. Dus waar twee glasvezels. We hebben het daar een beetje over gehad. Zonde van het geld, zeg je.
Ja, dat is dat. Ik vind dat ook echt zonde van het geld. Want met die tweede aansluiting krijg je uiteindelijk niet meer. En nou, in de wetenschap dat er ook nog in ieder geval 10.000 woningen in Nederland zijn waarvan ze zeggen die gaan het nooit krijgen.
Ja.
Ja, die hadden ze kunnen aansluiten en dan waren we hetzelfde geld kwijt geweest nu. En dan had ook iedereen glasvezel gehad.
Ja.
Dus ja, dan denk ik, ja, dan vind ik dat zonde, ja.
Ja, dat zijn de zogenaamde witte gebieden. Hè?
Ja, de echte witte gebieden, ja.
Ja, we hadden iets van 20.000 witte gebieden, die waarvan de helft denk ik gewoon met een FWA-productje aangesloten kunnen worden. Ja. Vrij simpel en makkelijk. Maar blijkbaar zijn we in Nederland na 10 jaar nog steeds niet verder om die witte huizen aan te sluiten. Nee. En dat komt natuurlijk omdat we gekozen hebben voor marktwerking, maar de markt wil niet.
Nee, dat klopt. En dat is inderdaad de keuze van marktwerking. Kijk, dat is het aardige is, dat is ook precies het verschil met wat je kan zien als je vanuit toch die nutsgedachte dat aanlegt. Wij hebben in Harderwijk alle woningen aangesloten, ook in het buitengebied. En die zijn allemaal zonder aansluitkosten aangesloten. Dus die zijn allemaal gewoon met een aansluiting voorzien. De providers kunnen daar vanuit hun huidige portfolio aanbieden. Het grappige is dat we ook echt wegen hebben die grenzen tussen de gemeente Ermelo en Harderwijk, waarbij ze aan de ene kant 0 euro en aan de andere kant 1600 euro moeten betalen voor een glasvezel aansluiting. Maar dat komt omdat wij vanuit die collectiviteitsgedachte het benaderen. En ja, in de buurgemeente is er een partij die het buitengebied wil doen, wat op zich ook heel mooi is. Ja, die moet daar een business case op zien te sluiten.
Ja, en wie gaat nou die 10.000 huizen aansluiten dan? Is dat een soort Kai Harderwijk, maar dan landelijk?
Nou ja, het lastige is het dat doordat je het hebt losgelaten en de markt hebt overgelaten, hou je nu een paar woningen over die nooit meer vanuit een business case zijn aan te sluiten. Ja. En ook niet vanuit de collectiviteitsgedachte van een partij die al ergens iets heeft. In Harderwijk hebben we de kern verglaast, dan heb je zeg maar een bepaalde kaststroom en dan zeg je dat ga ik inzetten vanuit collectiviteitsgedachte voor het buitengebied.
Ja.
En als je zegt ik laat de kernen aan de markt over, ja, en de witte gebieden moeten maar uitzoeken, ja, dan gaat dan nooit meer wat gebeuren.
Nee. Dus
volgens mij red je dat niet zonder hulp.
Nee, ik ken die 100 of die 10.000 huizen niet. Heb je enig idee hoe hard ze klagen?
Geen idee. Dat durf ik niet te zeggen. Alleen, je ziet dat uiteindelijk alles op glasvezel aangesloten wordt. En natuurlijk kunnen we ook wat draadloos doen. Maar aan de andere kant, ook alle partijen die iets draadloos kunnen doen, zijn heel hard bezig om glasvezel aan te leggen. Dus uiteindelijk wil je toch gewoon in iedere woning die glasvezel hebben liggen, denk ik.
Vanuit een overheid zou ik zeggen, ja. Ik bedoel, vanuit een gebruiker zou zeggen, ik moet gewoon goed internet hebben. Ja. En ik moet gewoon werken. En we hebben hier laatst ook dat klik-en-klaar getest. Ja, dat werkt als een zonnetje, bij wijze van spreken. Ja. Dus voor heel veel bewoners zou zeggen, ja, waarom zou ik de 30 plus euro betalen voor een basis internet via glasvezel? En misschien wel meer. Hè. Volgens mij start het ongeveer bij 40 euro in Nederland, afhankelijk van welke provider je neemt. En zo'n klik-en-klaar is natuurlijk 20 euro, 25 euro, dan ben je ook klaar.
Ja.
Dus of elk huis uiteindelijk aangesloten moet worden met glasvezel, vanuit BV Nederland zou ik zeggen, lijkt ons handig. Maar vanuit de gebruiker zou je kunnen zeggen, nou, ik heb het misschien niet nodig.
Nou, vanuit de gebruiker is het misschien goed dat zo'n klik-en-klaar er is en dat hij de markt ook nog een beetje scherp houdt.
Ja. Hè? Ja. Heb je daar last van? Nee, denk.
Nee, wij hebben er geen last van. Kijk, ik denk dat het ook in ieder geval een alternatief is. En ik denk dat het goed is richting de toekomst dat je ervan uit kan gaan dat glasvezel ook niet tot in het einde der dagen zeg maar geïndexeerd kan worden en we er meer aan kunnen verdienen. En dat zo'n klik-en-klaar in ieder geval zorgt voor een beetje balans in de markt. Dus dat is prima.
Een beetje dynamiek. Ja, in principe, als je glasvezel hebt aangelegd, is het toch klaar? Ik bedoel, het is.
Ja.
Jij bent expert, het ligt al 20 jaar bij jou in de wijk, om zo maar te zeggen. Qua OPEX is het natuurlijk vele malen goedkoper dan.
Ja, zonder meer. En wij kunnen dat zelfs natuurlijk nog vanuit een stukje historie met de kabel vergelijken.
Ja.
Waarbij we een kabelnetwerk hebben beheerd en echt wel met de nodige elektronische storingen te maken hadden. En vanaf het moment dat wij de glasvezel hebben gelegd, werd het een stuk rustiger met storingen.
Ja, jouw technische man zit met zijn voet op tafel? Of?
Ja, die zit de hele dag tv te kijken. Nee, dat heb ik niet gezegd.
Nee. Enig idee qua verhouding, qua kosten en aan de OPEX kant? Gaat dat door twee of door drie of misschien meer?
Ik vind het lastig om een getal te noemen, maar ik zou zelf al zeggen dat het zeker wel door drie gaat.
Ja.
Kijk, als je alleen al bedenkt dat wij een netwerk hadden met 1200 straatkasten, 800 versterkers en nu nog 11 pophuisjes waar actieve apparatuur in zit die alles bedient en een coaxnetwerk wat oorspronkelijk natuurlijk in de grond is gelegd om alleen maar iets overheen naar een woning te brengen, waar je opeens ook signaal over terug ging sturen.
Ja.
Met alle bijbehorende storingen. En nu heeft elke woning gewoon zijn eigen glasvezeltje.
Ja, nou, dus nogmaals een no-brainer om over te stappen, zou ik zeggen.
Ja, wat ons betreft wel. Alleen je investeringshorizon die moet wat verder weg liggen als 3 jaar. Dan, ja. Dan ga je glasvezel leggen.
Ja. Hey, en doorkijk je naar de toekomst. We gaan 3 jaar of 5 jaar verder. Hoe ziet dan Breedband Nederland eruit volgens jou?
Dan ben ik heel benieuwd wat partijen zoals Delta en ODF waar die terecht zijn gekomen.
Ja.
En in mijn ogen zou een logische aansluiting zijn bij dat Vodafone, Ziggo zonder Vodafone of met Vodafone, maar dat een netwerk aan het worden is met Delta en ODF en de KPN. En dan heb je in ieder geval de twee partijen in de markten die die markt kunnen bedienen met infrastructuur. Ja, en daarin blijven wij lekker ons Gallisch dorpje in.
Ja, dat zie je niet veranderen de komende 5 jaar.
Nee, we zien geen reden dat zou moeten veranderen.
Nee. Even een hele gekke gedachte. Jullie leveren de vaste infrastructuur, wholesale. Ooit overwogen om ook dat voor mobiel te doen?
Wij hebben dat wel eens overwogen, maar dat is ook wel weer complex. Maar inderdaad hebben wij wel eens bedacht van ja, waarom zou je niet ook bijvoorbeeld een 5G-netwerk neerleggen wat iedereen kan gebruiken.
Ja.
Maar dan kom je echt al op apparatuurniveau en providers. Kijk, de grote providers die vinden ons netwerk aantrekkelijk omdat ze met hun eigen apparatuur kunnen werken.
Ja.
Zodat hun processen eigenlijk niet afwijken van een netwerk ergens anders. En op het moment dat je ze over je apparatuur moet gaan sturen, dan komt er een afhankelijkheid in die ze eigenlijk liever niet willen.
Nee.
En dat is denk ik het lastige bij 5G. Maar ja, aan de andere kant, als je naar een heel fijn vermaast 5G-netwerk zou moeten in Harderwijk, ja, dan wil je dat ook niet 2 keer aanleggen. Dus dan zou voor ons helemaal geen onlogisch gedachte zijn om daar zeg maar een soort faciliterende partij in te zijn.
Ja, want alle mobiele netwerken hebben natuurlijk hun eigen netwerk in jullie gemeente.
Ja.
Dat is dus 3 keer aangelegd, laat ik het zo zeggen. Dus
ja.
Er is zelfs een keer een gedachte geweest om te zeggen, goh, niet het 5G, maar het 6G-netwerk, dat gaan we op een andere manier doen. Hè? Dus je hebt nu het 6G-platform wat aan de weg timmert. Zie je daar dan misschien mogelijkheden van, weet je wat, het nieuwe netwerk leggen we maar 1 keer aan.
Nou ja, ik ben ervoor, maar natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe de markt zich daarin ontwikkelt. Het leuke van de schaal van Harderwijk is dat je in ieder geval iets kan doen op een schaal dat je groot genoeg bent om te kijken van nou, hoe werkt dat dan op die schaal? En het is klein genoeg om snel iets te kunnen uitproberen en te acteren.
Ja.
Dus nogmaals, dan is Harderwijk natuurlijk wel een hele mooie proeftuin als je zoiets zou willen gaan testen.
Ja, ja. Hey, is er nog iets wat je zegt van nou, dit zou ik eigenlijk de luisteraars willen meegeven? Telecom gerelateerd uiteraard.
Dat is een goede vraag, had ik niet over nagedacht. Ja.
Ik overval er een beetje mee. Maar, ja.
Nou, er was niet iets waarvan ik nu dacht van god, die boodschap die ging ik nog eens even meegeven aan het eind van deze podcast.
Ja, ter afsluiting nog even terug naar dat LoRa-netwerk. Hè. Dat was natuurlijk een paar jaar was het heel hip met uit te rollen.
Ja.
KPN had haar eigen LoRa-netwerk. Ik weet eigenlijk niet of KPN nog steeds in de lucht heeft.
Ja, die heeft dat ook nog. Ja.
En het is natuurlijk wat mij verbaast dat het eigenlijk niet zoveel gebruikt wordt.
Nee, en dat is iets wat we ook in Harderwijk wel hebben gezien. En wij zijn dat dus wel wat aan het stimuleren. Onder andere met zo'n Kai Challenge. En we zien wel Het aardige is dat de gemeente inmiddels best wel actief is geworden daarmee. Doordat we er op die manier mee bezig zijn. Want die hebben, ik noemde die boomsensoren, maar die hebben ook al sensoren in prullenbakken zitten. Die hebben inmiddels al wel iets van 700 sensoren actief in Harderwijk. Ja. Dus dat is best wel veel.
Ja.
En nou, nu zie je ook wel dat er een beetje een gevoel ontstaat van, oh, ik kan er wat mee. En dan gaan mensen er ook weer over nadenken. Dus het is ook wel een beetje kip-ei-verhaal misschien.
Ja, nou ja, goed, ik trigger er even op. Wij zitten hier in de gemeente Houten hier. Die ken je helemaal niet, maar die is qua grootte denk ik net zo groot als Harderwijk, denk ik. Of in Harderwijk, iets van 20.000 huizen ongeveer. En al die gemeentes hebben natuurlijk te maken nu met het ravijn, hè, van er moet bezuinigd worden op allerlei dingen. Zie je nou dat dit soort, het LoRa-netwerk wat jullie hebben, stelt dat de gemeente daar nou in staat om dingen efficiënter en effectiever te doen?
Zonder meer. En de voorbeelden die zijn op dit moment actief. Ik noemde die twee, die watersensor, waarbij ze dus alleen nog maar rijden als een boom water nodig heeft. Maar ik noemde ook een prullenbaksensor.
Ja.
Daar zitten dus, dat is het aardige van LoRa, het heeft dekking over de hele gemeente. Dus er zitten buiten, aan de buitenkant van Harderwijk staan vuilnisbakken waar ze pas heen rijden als die vol is.
Ja.
Terwijl ze er normaal elke keer heen gingen van ja, misschien zit die vol.
Ja, en die sensors zijn natuurlijk niet de hoofdprijs.
Nee, die sensors, dat is echt het geld niet. En het is, zeg maar, het zijn weinig bitjes die worden verstuurd. Dus zo'n sensor gaat een paar jaar mee. Nou, dan moet je hem een keer vervangen. Ja. Dus dat betaalt zich ook gewoon echt wel terug.
Maar bij de gemeente heeft dan een platform? Of leveren jullie ook het platform om dat allemaal te managen?
Nou, daar is samen met een ICT-partij in Harderwijk hebben we dat eigenlijk samen een beetje mogelijk gemaakt, gefaciliteerd. En we zijn eerst een soort van proefondervindelijk aan de gang gegaan. En we hebben het, nou eigenlijk kort geleden hebben we het ook wat meer geformaliseerd, zodat de gemeente ook continuïteit uit het hele gebeuren kan halen. Want dat is voor hun dan weer naar de toekomst toe belangrijk. Dus het begint eigenlijk steeds meer toch wel wat serieuzer vorm te krijgen. Ja.
Oké. Okay. En wie moeten we bij de gemeente dan bellen om te vragen hoe het allemaal bevalt en wat ze allemaal voor plannen hebben?
Dan,
ik hoef geen naam te noemen nu trouwens, ja, hoor, maar nee, dat moet je straks mee door.
Dat zal ik dan na de uitzending wel.
Ja, de uitzending, ja. Nee, ja, goed. Ik bedoel, alle gemeentes zijn op zoek naar manieren om allemaal effectief en efficiënt te doen.
Ja.
Maar vuilnisbakken is meestal uitbesteed aan een andere partij. Dus het is ook wel lastig om te kijken.
Ja, maar het kost geld. Uiteindelijk moet gewoon een factuur betaald worden om die bakken te legen.
Ja. Dus ja. Hey, en heb je alles overwogen om jouw mensen, jouw klanten in het netwerk, een apparaat, en dat ze iets in de tuin kunnen zetten als ze op vakantie gaan? Een soort LoRa beveiligingsscan die dan ziet of iemand naar binnen wil?
Nou, we denken over van alles na, maar wij proberen vooral te faciliteren. En eigenlijk met bijvoorbeeld die Kai-challenge die ik noemde, proberen we vooral mensen te stimuleren om zelf met ideeën te komen. Door te zeggen, wij bieden het netwerk, de faciliteiten zijn er en wij hopen dan eigenlijk dat er ideeën ontstaan die wij zelf niet kunnen bedenken.
Ja, oké. Okay. Ja, heel. Dank voor het gesprek. Volgens mij waren we begonnen met iets in de grond met glas en we eindigen bij iets heel hips draadloos. Dus jullie zijn van alle markten thuis, begrijp ik. Helemaal top. Luisteraars, dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
Dankjewel voor mij het ontvangen.
Ja, graag gedaan.